Abraham Jacob de Lange moest vanwege zijn Joodse afkomst in de Tweede Wereldoorlog onderduiken. Hij wist in de Veenkolonie uit de handen van de nazi's te blijven. En na de oorlog kende hij grote successen als de man die de Nederlandse jetset schoeide. In deze podcast van Drenthe Toen volgen we de 14-jarige Abraham Ebi de Lange op zijn reis langs steeds weer nieuwe, hopelijk veilige onderkomens. Radiomaker Lydia Tuinman is in Amsterdam met zoon Job de Lange en onderzoeker Jan-Willem van de Kolk.
Dan komt er een dag, de datum weet jij precies, waarop de familie echt consequenties gaat trekken uit het feit dat ze gevaar lopen.
Ja, het was wel duidelijk dat dit hele droevige klem die om de Joden was gespannen, het net, dat het steeds verder werd aangetrokken en dat er voor Joden geen toekomst meer was in Nederland. En dat ze zelfs gewoon moesten vrezen voor hun leven en voor deportatie en alles. En dat zat er gewoon aan te komen, daar waren al voldoende berichten over geweest. En gelukkig hadden mijn ouders, grootouders, daarop voorgesorteerd. En hadden al bepaalde contacten gelegd. En die werden gewaarschuwd dat die deportatie ook voor hun aanstaande was. En op 11 juni 1942 kwam een geheim bericht door van een politieagent op de stadhouderskade. En die zegt, jullie staan op de nominatie om morgen rond 11 uur op de 12e juni 1942 weggehaald te worden. Dus als je iets wil doen, dan moet je nu in actie komen. Nou, die plannen lagen kennelijk al klaar. Want 's ochtends vroeg is mijn vader vroeg gewekt. Die heeft net de kleren aangekregen, mocht verder niets meenemen. Hij kreeg instructies van zijn moeder. Van, je moet hier de straat uitlopen, dan in de Kerkstraat linksaf. En dan meld je je op de Reguliersgracht op een bepaald nummer bij mevrouw Kallebach. En heb vertrouwen, we gaan elkaar terugzien, maar we gaan elkaar een tijd ook niet zien. En daar wordt verder voor je gezorgd. Houd moed, hou je sterk en vertrouw op deze mensen die voor jou zullen zorgen.
Op 12 juni 1942 dook ik onder en kon ik niets meenemen. Het was te gevaarlijk geworden voor Joden, dus moesten we verhuizen. Gelukkig hadden we connecties, mijn ouders hadden ook vrienden bij de politie. Ze werden op 12 juni 1942 gewaarschuwd dat ze om 11 uur zouden worden weggevoerd. Mijn vader zei dat ik mij om 9 uur moest aankleden en naar een bepaald adres moest gaan zonder om te kijken. Dat betekende het einde van ons normale leven.
Hij was een jaar of hij was net 14 in juni 1942.
En dat je vervolgens de straat moet uitsturen, alleen te voet. Heeft jouw vader daar zelf over verteld, over dit moment?
Eigenlijk heel weinig. Hij heeft na de oorlog gewoon de draad weer opgepakt, niet omgekeken. Heeft het weinig over de oorlog gehad eigenlijk. Ik ben in 1953 geboren. Ik ben helemaal zonder een druk vanuit het verleden opgevoed. Ik ben in vrijheid opgevoed, in een plezierige sfeer. Er werd niet omgekeken. Mijn vader was een optimist. Iemand die het leven pakte zoals het kwam, niet omkeek. En pas veel later, toen hij ook geïnterviewd is in Amerika over zijn oorlogsherinneringen, heb ik gehoord wat er precies is gebeurd. Ik ben daar dus in mijn jeugd helemaal niet mee belast.
Maar was dat nou, want dat hoor je ook wel vaak, een krampachtig zwijgen, hè? Dat mensen niet willen hebben over de oorlog, er wordt niet over gepraat, het is iets wat pijn doet, daar gaan we het niet over hebben. Of was het iets anders?
Nou, ik denk dat mijn vader daar op een hele soepele manier heeft weten om te gaan, wat ik heel knap vind. En dat hij inderdaad dat hoofdstuk voor zichzelf heeft afgesloten en dat dat dus niet echt krampachtig was. Wat je in veel andere Joodse gezinnen wel hebt gezien, dat die daar wel, ja, er zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd. De families kwamen terug, ook de onze, en hele grote delen van de familie waren opeens na de oorlog omgebracht. En dat heeft op veel mensen van mijn generatie, uit 53, rond de 50 jaren, heeft dat in de familie grote impact gehad. Daar werd wel met veel nog getreurd om de overledenen, maar ik moet zeggen, gelukkig heeft mijn vader dat nooit gehad en heeft die bladzij helemaal omgeslagen en is een heel nieuw leven begonnen.
Dan gaan we even terug naar die noodlottige dag in 1942. Waarin jouw vader de deur is uitgestapt. 14-jarige jongen. Ja. En wij staan nu hier voor die deur. Zullen we die wandeling maken die hij toen noodgedwongen maken moest?
Ja. Lijkt me een heel goed idee. Ja, gaan we doen.
Jij gaat voorop, jij weet waar het heen gaat, hè?
Goed. Ja, ik neem jullie mee. Door de Kerkstraat gaan we naar de Reguliersgracht. Ik kijk nog heel even binnen. Door het... Ja. Ja, het is een drukke straat. Het is een hele drukke straat geworden. Vroeger waren er bijna geen auto's. Wij voetbalden nog op straat in 1963. Maar dat moet je nu niet meer proberen.
Ja, je kijkt nou naar binnen in die heel moderne winkel, designwinkel.
Ja, ja, ja. Het heeft iets met kachels te maken, geloof ik.
Ja, heel, heel designkachels hoor. Dat is...
Ja, of... ja, het is nog steeds een luxe winkelstraat in zekere opzicht. Ja, die allure heeft het nog een beetje gehouden. Oh ja, dan gaan we ook nog even naar de overkant, naar de familie, het pand van de familie van Hemert. Het was een drogist. En die zat op 118, ja, exact aan de overkant. En dat is wel een bijzonder verhaal. Dat, daar hadden wij, mijn grootouders, altijd hele goede relaties mee. En ook met hun dochter Agathe had mijn vader weer een leuke band. Die was een beetje van zijn leeftijd. En die mensen die zagen met leden ogen wat er gebeurde in de oorlog. Die zaten absoluut aan de goede kant. En toen mijn grootouders op de 12e juni dus met het hele gezin de deur achter zich moesten sluiten. Toen hebben ze nog net wat kostbaarheden, dat was een zakje met veel goud, hebben ze naar de overkant kunnen brengen. En dat heeft meneer Van Hemert voor hun bewaard. En het grappige was na de oorlog toen zij onverwacht alle vier terug zijn gekomen uit de Onderdijk en mijn grootouders uit Auschwitz en Birkenau. Ongelooflijk dat die dat hebben overleefd overigens. Toen klopten ze op een gegeven moment hier weer aan en zeiden, nou, heb je misschien dat zakje goud nog voor ons bewaard? En meneer Van Hemert zei, ja natuurlijk. Die draaide zich om, die pakte uit een apothekerspot, pakte die het zakje en gaf het zo terug. Het had de hele oorlog had het achter zijn rug gestaan in een van de apothekerspotten in de apothekerskast. Niemand heeft dat ooit geweten. En het was zo voor de grijp, maar het heeft veilig de oorlog doorstaan. Mooi verhaal.
Ja, dat is ook vaak wel eens heel anders gegaan. Hè? Dat mensen moesten vechten om hun bezittingen of dat het domweg ontkend werd.
Absoluut. Dat, de Joden hebben een hele kille ontvangst gehad. Diegenen die het overleefd hebben, die terugkwamen, hebben moeten vechten. En ook mijn eigen familie heeft moeten vechten om zijn eigen bezittingen, waaronder de twee panden, Utrechtse straat en Koningsplein, om die weer terug te krijgen. En de Utrechtse straat hebben we ook uiteindelijk niet teruggekregen. Het is ongelooflijk, maar er was een situatie waarbij andere mensen erin zaten. En dat werd een heel juridisch getouwtrek. Wie er nou het meeste recht op had. En in heel veel situaties hebben Joodse mensen ook daar de deur, de kous op hun kop gekregen. En hebben het niet teruggekregen. Het is echt vreselijk. Dat er heeft ook nog een burgemeester, in, ik geloof in de 50 jaar na dato, nog excuses voor aangeboden. Maar de ontvangst van de Joden in Nederland na de Tweede Wereldoorlog was bijzonder kil. Dat was nog een keer een ongelofelijke domper erbij.
Maar goed, de apotheker aan de overkant, ja, die had een, niet alleen een zakje met goud, maar ook een hart van goud.
Hart van goud, absoluut. Die man die komt in de hemel. Die kan niks fout bij onze familie doen. Familie van Hemert.
We staan hier, het is 12 juni
1942.
En uit deze deur naast ons komt een kleine jongen.
Ja, de oudste jongen wordt als eerste op pad gestuurd in zijn eentje. Ik heb begrepen dat de jongste zoon van mijn grootouders, Jack, de broer van mijn vader, die was 12, die is met zijn vader naar een ander adres ondergedoken. Ook die heeft dus kort daarna, hebben die met z'n tweeën het huis verlaten. En mijn grootvader is in zijn eentje ook weer naar nog een ander adres gegaan. En ja, op die adressen hebben ze dus, zijn ze hun zoektocht door Nederland begonnen. Wij lopen nu, we slaan hier rechtsaf. Dan lopen we naar de, over de Keizersgracht. We blijven nog even in de Utrechtse straat. En dan komen we bij de Kerkstraat. Daar gaan we linksaf. En dan lopen we naar de Reguliersgracht. Waar iemand hem heeft opgewacht.
Hoe zal hij zich gevoeld hebben?
Ik denk, je zou zeggen dat hij zich niet fijn heeft gevoeld. Maar ik begreep uit zijn eigen interview wat hij voor de zogenaamde Spielberg tapes heeft gehouden, waar hij terugblikt op deze fase, dat hij toch een soort vertrouwen had van nou, dat komt wel goed. Ik weet niet waar hij dat aan ontleende, maar misschien was het zijn het optimisme wat hem zijn hele leven heeft vergezeld en heeft versterkt, dat hij toch een bepaald vertrouwen had van mijn ouders hebben dat goed geregeld. En ik word nu naar een logeeradres gebracht. En nou, van daaruit zien we weer verder. En ja, ik denk dat hij op dat moment, wat ik zo begrepen heb, nog was natuurlijk niet leuk. Maar ze zagen het wel een beetje aankomen. En ja, toch wel een soort optimisme van, komt wel een keertje goed.
Komt goed, ja.
I make the best of it. That's one of the nice thing of my improvisation part of character, that I try always to make the best of things. Ja.
Abraham de Lange komt in een later stadium van zijn leven in Amerika in contact met de Shoah Foundation van regisseur Steven Spielberg. Die liet door die organisatie Joodse oorlogsgetuigenissen vastleggen. Het Visual History Archive is de grootste verzameling getuigenissen van de nazi-genocide in de wereld. Abraham vertelde er zijn verhaal. In het Engels. We laten af en toe een vertaald fragment horen in deze podcast.
That was the address van een old friend. An old lady. That was in the next block on the Reguliersgracht.
Het adres was van een oude dame, een oude vriendin aan de Reguliersgracht. Daar wachtte ik tot ik werd meegenomen door mijn pleegvader, August de Haan. August nam me mee naar zijn familie in Zandvoort. In het tweede deel van de oorlog werd ik onder de hoede genomen van de Trouwgroep, een rechtse, orthodox-protestantse organisatie. Voor zover ik mij herinner heb ik nooit iets betaald. Ik was altijd de gast. En het is ook frustrerend als je altijd een onbekende gast bent, met een naam die niet van jou is. Want je kunt geen eigen identiteit hebben. In het begin werd ik André Bon genoemd. Later in Drenthe heette ik Piet.
Prinsengracht. En we lopen door, verder door de Utrechtse straat. Zo, nog toch wel een wandelingetje.
Ja, het is een minuut of vijf naar het adres waar hij zich moest melden. Die mevrouw Kallenbach, die heeft hem opgewacht. En heeft hem daar gehouden tot hij 's avonds volgens afspraak werd opgehaald door August de Haan, die een podotherapeutische praktijk had hier in de buurt. En die na zijn werk hem toen heeft meegenomen. En toen zijn ze samen in de zogenaamde blauwe tram vanaf het Spui naar Zandvoort gegaan, waar de familie de Haan toen woonde.
Dan gaan we hier aan de Reguliersgracht gaan we kijken waar onze Abi is heen gelopen. Weet je het nummer?
Nee, ik weet het nummer niet.
Het is hier ergens.
Het is hier ergens, maar
ik weet Jan Willem het goede nummer weet.
Ja, ik heb natuurlijk wat onderzoek gedaan naar Abraham Jacob de Lange, naar Abi. En in bepaalde stukken wordt genoemd dat het Reguliersgracht 93A is. Dus wat mij betreft lopen we daar nu even naartoe.
Okay. Jij hebt dat nummer uitgezocht. Kon je vinden waar mevrouw Kallenbach woonde destijds? Of hoe heb je dat uitgevogeld?
Ja, ik heb wat brieven gekregen en wat documenten gelezen. En daar ben ik dit nummer tegengekomen. Dus dat zal het toch wel zijn, denk ik. Dus het is goed om daar eens even te gaan kijken.
We lopen hier aan de oneven kant. Ik zie nummer 69.
Ja, het is 73. Allemaal...
73? Wat zei je, welk nummer was het?
93A. Dus A, dat veronderstelt dat het een benedenwoning is. Dus niet twee hoog of drie hoog of één hoog, maar echt op de begaande grond of een kelderwoning. En dat zullen we nu zo dadelijk even gaan kijken.
Ja. Nou, de kleine jongen loopt nog steeds voor ons uit. Hij gaat aanbellen bij een huis wat hij niet kent, waar hij nog nooit eerder heeft aangebeld.
Klopt, hij is nog nooit eerder geweest, maar het veel vertrouwen in zijn moeder en in een optimistische kijk op het leven. Ja. Dus hij ging een soort avontuur tegemoet.
Het was geen bang ventje dus?
Nee, zeker niet.
Ja? Hey? Ja?
Dit is 93A, een kelderwoning.
Ah, een kelderwoning. Ja, 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 ja. Ik dacht dat het een bovenwoning was, maar daar kan ik me heel goed in vergissen. Dus dan moet het hier zijn geweest. Mevrouw Kallenbach.
En dan ga je dat kleine trappetje af. Drie treetjes en dan sta je daar, druk je op de koperen bel.
Nou, ik stel voor dat Job eens even belt. Misschien woont er iemand. Dat is ook wel typisch een woning voor een alleenstaande vrouw trouwens. Ik kan me voorstellen dat ze hier gewoond heeft.
Ja. Ja. Durf je aan te bellen? Ja? Nou, misschien is er iemand thuis.
Nou. Eens kijken of er iemand open doet. En of de familie Kallenbach hier nog steeds woont.
Ja, beweging.
Goeiedag meneer. Ik heb een vraagje. Ja. Mijn vader heeft in de oorlog een hele route doorgemaakt. Hij woonde in de Utrechtse straat. Maar hij heeft moeten vluchten als Joodse man voor de razzia's. En hij heeft in de stukken die ik van hem heb gekregen staat dat hij op dit adres heeft aangebeld bij de familie Kallenbach. Zegt de familie Kallenbach, zegt dat u iets?
Toevallig?
Totaal niet.
Totaal niet.
Totaal niet. Oké, zouden ze hierboven gewoon kunnen hebben? De hele naam zegt u niet.
Nee.
Okay. Ja, dit nummer komt wel tevoorschijn uit het verhaal, hè? Ja.
Ja, we weten niet precies hoe we aan dat nummer nou zijn gekomen. Nee. Totaal niet.
Die hebben dat gehuurd sinds pakkensbed een jaar. En dat is eigenaar is iemand die ongeveer gelijktijdig hier woont zoals ik, of woonde zoals ik hier woon.
Ja.
En daarvoor, geen idee.
En woont u hier al lang?
Ja, of 17.
17, oké.
Okay. Ja, het is wel een bijzondere geschiedenis, hè? Dat jongetje dat is door zijn moeder weggestuurd. Ze wisten dat er een razzia kwam. Ze heeft gezegd, ga naar dat adres, die mevrouw die vangt jou op. En dat weet u nu over uw eigen huis, dat hier gebeurd is.
Ja, dat is op zich interessant.
Ja.
Ja, nee, zeker. Maar ja.
Ja.
Hij heeft dankzij die mensen ook de oorlog overleefd, want anders had,
had
jij hier niet gestaan.
Had ik niet gestaan, inderdaad. Nee, dat was 12 juni 1942. Ja, dit was een schakel in het hele onderduikverhaal. Hij heeft op 14 adressen gezeten in de oorlog. Door heel Nederland gezeten. Is uiteindelijk in Stadskanaal in Groningen geëindigd. Daar heeft hij de laatste 9 maanden doorgebracht. En dankzij al die adressen en die mensen die hem onderdak hebben gegeven, heeft hij het overleefd. En kan ik hier nu ook staan. Ja, er zijn mooie dingen, er zijn minder mooie dingen gebeurd, maar ook mooie dingen in de oorlog. Ja. Ja.
Nou, fijn dat u even opendeed voor ons. Dank u wel daarvoor. Ja.
Ebi moet weg is een podcast voor Drenthe Toen, gemaakt door Lydia Tuinman. De teksten werden ingesproken door Roy van Gol en technicus Martin Vuller zette de puntjes op de i. Deel 3 van de podcast Ebi moet weg kun je over een week horen in Drenthe Toen op Radio Drenthe of via de diverse podcast-apps.